Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van de Nederlandse Bank, De Snelheid van Geld. Ik ben Ruud.
Ik ben Karima.
En we gaan het vandaag hebben over één van de onderwerpen waar Nederland eigenlijk al heel lang mee worstelt. En dat is de woningmarkt. En we hebben twee hele leuke, bijzondere gasten. En ik ga ze vragen om zichzelf voor te stellen. Om te beginnen, Wouter van Gent, wie ben jij?
Ja, ik ben Wouter van Gent. Ik ben sociaal geograaf aan de Universiteit van Amsterdam. En in die hoedanigheid ben ik ook expert in woonbeleid en in woningmarkten. Vanuit een geografisch perspectief en vanuit een politiek beleidsperspectief.
En dan hebben we Cindy.
Cindy Biesenbeek. Ik werk als econoom bij de Nederlandse Bank, bij economisch beleid en onderzoek. Ik geef daar beleidsadvies en ik doe onderzoek op het gebied van de woningmarkt.
Nou hadden Karima en ik het al even van tevoren over dit gesprek. En toen kwam bij ons een hele andere vraag naar voren als dat je zou verwachten als openingsvraag. Namelijk van hoe erg is het in Nederland? Maar ik wil eerst iets anders weten. Waarom is dit nou leuk, Wouter, om je hiermee bezig te houden met dit onderwerp? Waarom ben je eraan begonnen?
Nou goed, voor mij persoonlijk is het omdat ik geograaf ben. Ik ben geïnteresseerd in de stad. Ik ben ook stadsgeograaf. Mm-hmm. En een van de belangrijke dingen om de stad te begrijpen, hoe de stad verandert, wat voor mensen er rondlopen, wat voor processen hier aan de gang zijn, is om te begrijpen wie er woont. En ja, dan moet je heel snel naar de woningmarkt kijken.
Je kijkt ook naar de mensen, zeg maar.
Ja, dat doe ik ook. Maar ik vind het ook interessant omdat de mensen ook invloed hebben op het woonbeleid.
Ja. Cindy, hoe is dat bij jou gekomen?
Ja, ik vind de woningmarkt een heel interessant thema, omdat het aan de ene kant veel met cijfers te maken heeft. Je kunt het kwantificeren, er komt economische theorie bij kijken, maar het heeft inderdaad ook effect op mensen. Je kent allemaal wel iemand die een woning zoekt en dat maakt het een actueel en een urgent vraagstuk.
Ja, ja. Nou ja, dat is zeker zo, Karima. Laten we dan toch maar inderdaad naar de grote vraag gaan, hè?
Ja. Cindy, het is natuurlijk een probleem, de woningmarkt op dit moment. Maar hoe groot is dit probleem eigenlijk?
Ja, ik durf wel te zeggen dat er sprake is van een groot probleem. Er zijn minimaal 400.000 woningen te weinig. Er zijn veel mensen die op zoek zijn naar een woning en daardoor bijvoorbeeld nog lang thuis blijven wonen. Maar ook voor degene die dan uiteindelijk wel een woning kunnen vinden, zijn er problemen. Dus bijvoorbeeld hoge huren, vooral in grote steden als Amsterdam, is iets wat je vaak hoort. De huizenprijzen zijn hard gestegen, wat het moeilijk maakt voor anderen om nog een woning te vinden. Dus ja, ik durf zeker te zeggen dat er grote problemen op de woningmarkt zijn waarvoor ook geen eenvoudige oplossing is.
Okay. En Wouter, hoe groot vind jij dit probleem?
Nou ja, vergelijkbaar wat Cindy net zegt. Ik zeg altijd, het is een soort van ui die je kan afpellen. Als je denkt over hoe is het een probleem, dan heb je het vaak over ongelijkheid. En dan heb je het vaak over een soort hiërarchie. En op alle manieren is dit erger geworden. Ik zal het even illustreren. Je hebt mensen die hebben een huis en je hebt mensen die hebben geen huis. Nou, steeds meer mensen hebben geen huis. Van de mensen die een huis hebben, sommige mensen hebben zekerheid. Hè? Die kunnen lang ergens blijven. Mensen hebben geen zekerheid, tekort. Of die weten niet waar ze heen kunnen of zitten in slechte woningen. Van de mensen die zekerheid hebben, heb je ook weer verschillen tussen huurders, binnenhuurders. Sommige mensen betalen best wel veel, sommige mensen betalen misschien te weinig, komt niet zo vaak voor. En dan heb je ook nog mensen die hebben kopers en dan heb je ook nog binnen de kopers. Sommige mensen die hebben één woning en je hebt mensen die hebben meerdere woningen. Nou, en op al deze manieren kun je ernaar kijken dat je eigenlijk, laten we zeggen, de verschillen tussen deze groepen steeds groter wordt.
Ja. Wouter, als we even terugkijken, hoe is het nou eigenlijk zo gekomen dat het zo ongelooflijk ingewikkeld is geworden?
Nou ja, kijk, als woningmarkt, en misschien is markt het verkeerde woord, is het altijd complex, laat ik dat voorop stellen. Dus dat is niet anders dan vroeger. Ik denk wel, als je gewoon echt kijkt naar hoe het nu in Nederland is, is dit wel, ik zeg altijd in 2007, laat ik even anders zeggen. In 2007 was de Nederlandse woningmarkt misschien wel op zijn allerbest. 2006 waren natuurlijk al problemen. Maar je zou kunnen zeggen, toen was het een goed functionerende markt waarin je zowel koop als sociale huur had, als relatief betaalbare particuliere huur en relatief goede staat van woningen. En daar zijn we een beetje van afgedreven. En ja, ik zelf zeg altijd dat een politieke oorzaak heeft waarin te veel. Nou ja, de woningmarkt was op een gegeven moment af, werd gezegd in 2012 door minister Stef Blok. Maar dat bleek eigenlijk helemaal niet waar te zijn. Door allerlei politieke ingrepen, door allerlei beleidsingrepen. ja, is er een tekort ontstaan, een woontekort. En ja.
Maar waar is het ontstaan? Waar, want je zegt 2006, 2007 was een beetje de piek van de woningmarkt. En daarna is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan.
Ja, dat is ontstaan. Oké, ik moet het even goed zeggen. Het is ontstaan omdat er steeds meer een grotere nadruk in de politiek is geweest op wat dan wordt altijd genoemd marktwerking. Dus het feit dat degene die in de woningbehoefte moeten voorzien, particuliere ontwikkelaars moeten zijn, particuliere aanbieders, zowel voor huur als voor koop. Dat betekent eigenlijk dat de overheid zich zoveel mogelijk daarvan moet terugtrekken. Dus geen corporaties, zo min mogelijk subsidies, zo min mogelijk ingrepen. Dat heeft eigenlijk geleid tot een situatie waarin te weinig gebouwd wordt en tegelijkertijd ook in een situatie waar te weinig betaalbaar woningen beschikbaar komen.
Dus eigenlijk de commercialisering van de woningmarkt is eigenlijk een beetje de oorzaak van de problemen nu.
Ik zou zeggen een regulering van de woningmarkt waarin gedacht werd dat tussen aanhalingstekens de markt het zou oplossen en zou voorzien in een behoefte. Waarbij te veel werd gedacht dat dit een normaal functionerende markt is en niet zozeer een, ja, laten we zeggen, een goed. Hè. Een woning is ook iets, is meer dan alleen een marktgoed. Het is ook iets waar mensen, mensen hebben een dak boven hun hoofd nodig. En het is ook iets wat natuurlijk niet verplaatsbaar is. Hè. Het is een grote investering. Het is een heel raar goedje, zullen we maar zeggen. En een woning. En om te denken dat dat een soort van aanbod- en vraagverhaal is, dat is natuurlijk niet waar. En ik denk dat daar iets te veel, laten we zeggen, gehoopt werd. Misschien ideologisch ook door bepaalde partijen dat dat wel zo zou gaan werken. Terwijl we uit het verleden weten dat dat niet zo werkt en nog steeds niet blijkt te werken.
Ja, Cindy, jij had het over ongelijkheid, hè? Ook tussen huurders en kopers. Je ziet het ook tussen de starters en de huizenbezitters.
Ja.
Ja, dat merk je zelfs in je eigen omgeving dat dat zo is, hè?
Klopt, ja. Ik ken natuurlijk ook mensen die op zoek zijn naar een eigen woning. En mensen van mijn leeftijd ook, begin 30, die bijvoorbeeld nog thuis wonen omdat het moeilijk is om een woning te vinden. En ik herken wat Wouter zegt, dat er te weinig woningen zijn, dat er te weinig gebouwd wordt. Maar ik denk dat ook in 2007 de woningmarkt nog niet top was. Er waren destijds ook problemen. Die werden pas wat later, tijdens de financiële crisis, zichtbaar. Maar tot aan 2007 was het mogelijk om veel te lenen voor je eigen huis, voor de aankoop. Je kon de kostenkoper mee financieren. En daardoor waren hypotheken vaak hoger dan de waarde van een huis. Dat leek in eerste instantie geen probleem, omdat huizenprijzen steeds maar bleven stijgen. Maar zo sinds de financiële crisis in 2013 stond een groot deel van de Nederlandse huizen onder water. Dus de schuld was hoger dan de waarde van het huis. En dat maakt het heel lastig bijvoorbeeld om te verhuizen. Het geeft heel veel onzekerheid. Dus dat is een probleem van een andere orde wat ik ook zie op de woningmarkt, naast onvoldoende aanbod. En wat gelukkig grotendeels verholpen is doordat de regels voor hypotheken zijn aangescherpt sindsdien.
Ja, ik zie jou knikken, Wouter.
Ja, ik was misschien iets positief over 2007. Voor de duidelijkheid, ik ben helemaal hiermee eens. Er waren problemen en dat zat meer in het financiële, in de leningen die toen aangegaan werden. Ik had het meer over de aanbod en inderdaad de woningbouwproductie. En ook, laten we zeggen, de verhouding tussen gereguleerde huur, particuliere huur en koopwoningen binnen een bepaald segment. Maar goed, er waren zeker fundamentele problemen op dat moment. Ja.
Ja. Ja, ik wil toch nog even terugkomen, Wouter, op jouw opmerking net van dat de woningmarkt niet zo werkt zoals andere markten van vraag en aanbod. Hoe komt dat? Dat de woningmarkt niet zoals de rest van de markt werkt?
Ja, goed, misschien moet je het de econoom vragen, maar het is natuurlijk, heeft mee te maken, het heeft een enorme investering nodig om het sowieso. Dus het is eigenlijk wat voor de meeste huishoudens de grootste aankoop in hun leven is een woning, als ze het kopen. Maar je zou kunnen zeggen, als je het huurt, is het duurste ding dat je waar je beschikking over hebt. Dat is één. Het tweede is, het heeft enorme investeringen om het te bouwen. Dus je moet van tevoren enorm veel kapitaal hebben om het te kunnen bouwen. En daarna is eigenlijk, als het over huren gaat, over een hele lange periode moet je het afbetalen. Of als je het over koop hebt, dan is het een kwestie van kopen. Maar dan heb je ook nog de grondprijs. Nou ja, nogmaals, ik denk dat Cindy me hier kan aanvullen. En het belangrijkste is dat ze niet verplaatsbaar zijn. Dus als het eenmaal ergens staat, dan kan je niet denken van, ik kan het niet aan iedereen verkopen. Iemand moet het kunnen, als het om een koopmarkt gaat, ik moet het kunnen verkopen aan iemand die ook op die plaats een woning graag wil. Ik kan het, tenzij het een woonboot is. Ja. Ik kan het niet verplaatsen. En daarbij ook moet ik ook worden gezegd, kijk, in een markt waarin je denkt van oké, je loopt op een markt en je hebt een soort autonome koper en een autonome aanbieder, dat is ook niet waar. Wie kan kopen en hoeveel je kan kopen, en werd net al even gerefereerd, is heel erg afhankelijk van de regels. Dus hoeveel kan je lenen, hoeveel kan je niet lenen. Het is ook afhankelijk van hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit. Wie geven we eigenlijk, wie mag huren, wie geven we eigenlijk een hypotheek, hoeveel verdienen mensen. Daar zit natuurlijk ook een verband in. Dus de koop, laten we zeggen, de vraag is al heel erg gestructureerd aan de hand van allerlei regels. En dan heb je ook nog het aanbod. Ik zei al, je moet het plannen, je moet het op bepaalde plekken neerzetten. Er is tekort en dergelijke. En,
okay. Ja.
Ja. Cindy, jij wilde hier ook graag op reageren. Want...
Ja, want in economische theorie ga je uit van vrije marktwerking, waarbij zowel de vraag als de aanbod op elkaar kunnen reageren. Dat is een optimale situatie voor een vrije marktwerking. Dat ben ik eens met wat Wouter zegt. Dus om even een simpel voorbeeld te noemen. Als ik een product verkoop op de markt. Als er te weinig verkocht wordt, dan verlaag ik de prijs. En dan hoop ik dat er meer vraag is om het product te verkopen tegen een lagere prijs. Dus die prijs zorgt ervoor dat vraag en aanbod met elkaar in balans zijn. Voor de woningmarkt is er geen volledige vrije marktwerking. En dat komt zowel door de aanbodkant als de vraagkant. Het aanbod kan niet goed reageren op extra vraag. Dat komt omdat er in Nederland beperkte ruimte is. Omdat het inderdaad lang duurt om woningen te bouwen. Omdat er allerlei regelgeving is, bijvoorbeeld omtrent stikstof, waardoor je niet eenvoudig bij kunt bouwen als er vraag is naar nieuwe woningen. En ook aan de vraagkant zijn er verstoringen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Het is daardoor fiscaal aantrekkelijk om een woning te kopen. En dat zorgt ervoor dat mensen bereid zijn om meer geld voor de woning te betalen. Als er dan vervolgens geen ruimte is voor het aanbod om te reageren, dan gaat de vraagprijs van woningen steeds verder omhoog. Je ziet dat mensen gaan overbieden, waardoor prijzen steeds meer oplopen.
Ja.
Dat komt dus omdat er geen optimaal functionerende woningmarkt is.
Ja. Ik zie jouw glimlach,
Nou ja, het is niet in de termen. Kijk, ik denk ook niet dat het mogelijk is om een optimaal functionerende woningmarkt te hebben. Dus ik denk, economisch-sociologische theorie zegt, dat is anders dan de theorie. Dan economische theorie, is dat eigenlijk als je het over één wisselwerking hebt waarin er sprake is van goederen en diensten die worden uitgeleverd. Als er één markt tussen aanhalingstekens is die niet werkt als een markt, dan is het wel de woningmarkt. Dus en ik denk ook dat het niet goed is om te denken over verstoring in de zin van je hebt altijd een situatie waarin er tussen aanhalingstekens verstoring is. En daarmee maakt dit ook een extreem politiek beleidachtig. Ook als je niks doet, is ook al een keuze. Daarom is de term markt altijd... We hebben geen betere term. Maar eigenlijk is de term markt heel misleidend.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Het was een beetje bedoeld als een uitleg waarom de woningmarkt niet als een normale markt werkt. Maar inderdaad, het is niet mogelijk om naar een optimale marktwerking te gaan binnen de woningmarkt.
Voordat we verder gaan, gaan we even naar het buitenland. Want Isabel en Vera, die normaal gesproken presentatoren zijn, die zitten nu in het buitenland, want daar studeren ze. Nou, dat is een mooie gelegenheid voor ons om aan hen te vragen hoe het daar is. En dan beginnen we bij Vera. Want Vera was de vorige keer, toen we nog met Klaas Knot hebben gesproken, in Rome. Zit intussen in Berlijn. Vera, wat doe jij nu intussen in Berlijn?
Ha, Ruud, ja, dat klopt inderdaad. Mijn master die gaat verder in Berlijn. Dus met dezelfde groep mensen zitten we nu weer in een nieuwe stad. Kan ik een beetje Duits spreken? Kom op met je vragen.
Het onderwerp van deze podcast is het tekort aan woningen in Nederland. Hoe zit dat nou in Berlijn? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, ook in Berlijn is het een uitdaging. Het is een stad met meer dan 3,8 miljoen inwoners. Qua inwonersaantal ongeveer 4 keer Amsterdam. En ja, een fun fact, ik weet niet of je het wist, Ruud, maar het is de dichtstbevolkte stad van de Europese Unie.
Oké. Okay.
Dus ook een stad waar tekorten is qua woningen. Het Eduard Pestel Instituut voor Systeemonderzoek zegt dat het woningtekort in heel Duitsland eigenlijk ook groter is dan het in 20 jaar is geweest. En er is een tekort van meer dan 700.000 appartementen. En vooral in de betaalbare sector is het een groot probleem. En daarbij komt ook nog dat de financieringskosten, bouwkosten, die zijn enorm gestegen de laatste tijd. Waardoor de nieuwbouw in Duitsland enorm is vertraagd. Steeds meer projectontwikkelaars zeggen eigenlijk, ik wacht nog wel even met het project of ik ga daar überhaupt niet aan beginnen. Dus ook minder woningen in de koopsector.
Ja.
Dus daar heeft de huursector ook last van.
Wat merk jij daar zelf van dat tekort?
Uiteindelijk is het mij gelukt om iets te vinden. En ik zit op een goede locatie, maar het scheelt natuurlijk dat ik hier tijdelijk zit. Vooral ook voor de betaalbare huurwoningen voor lange termijn. Ja, dat is gewoon lastig en een groot vraagstuk hier in Duitsland.
Ja.
Wat merk ik er nog meer van? Het eerste wat me opviel toen ik uit de trein stapte, was het aantal mensen zonder huis. Dus er zijn echt veel daklozen in Berlijn. Dat is ook echt toegenomen de afgelopen jaren. En er zijn naar schatting zo'n 10.000 daklozen, waar er ongeveer 650 bedden zijn in daklozencentra. Dus hier zie je ook mensen die het helemaal niet kunnen betalen, die komen misschien ook wel eerder op straat terecht. Nou, ik vind dat wel echt zorgwekkend.
En heb je dan het idee dat er nu flink wordt gebouwd in Duitsland, of gaat dat juist heel moeizaam?
Nou, ik zie wel dat er wordt gebouwd, maar of dit nou heel veel gebeurt, dat durf ik niet te zeggen. Ik zie ook dat er steeds meer nieuwbouwprojecten eigenlijk op hold zijn gezet vanwege de stijging van de financieringskosten en de bouwkosten. Dus dat een projectontwikkelaar eigenlijk zegt, nou, ik wacht nog wel even, die kosten zijn zo gestegen, of ik stop met mijn project. Ja, met als gevolg dat het doorstroom vanuit de huursector naar de nieuwbouwsector ook niet heel soepel verloopt. Dus dat er ook weer minder mensen uit een huurhuis gaan en dat er ook weer minder mensen in een huurhuis kunnen. Dus ja, dat werkt niet helemaal mee.
Dankjewel Vera. We weten weer wat meer over hetzelfde probleem wat er hier ook in Nederland is. Dankjewel Vera.
Graag gedaan.
Nou, dat is Vera vanuit Berlijn. We horen straks van Isabel hoe het in Parijs is. Maar het klinkt alsof het dus een probleem is wat zich niet alleen in Nederland afspeelt, maar eigenlijk misschien wel in heel Europa. Herkennen jullie dat?
Nou, ik doe geen vergelijkend onderzoek, maar inderdaad, het komt. Duitsland deed het lange tijd nog goed. Het is zeker in Engeland, Ierland, Spanje, delen van Frankrijk. Zeker ook het geval. Al langer overigens in Italië, maar dat... Ja, goed, nee, het is dus in midden ook in Scandinavië. Dus eigenlijk inderdaad kan je het zeggen in heel Europa. Maar toch zijn al die gevallen net even anders, hoor. Dus je moet wel oppassen dat je het niet helemaal gelijk stelt qua oorzaken. Maar dat is...
Maar is er een gemene deler daarin?
Nou, één heel belangrijk gemene deler is de vergrijzing in Europa. Het heeft ermee te maken dus en de gestegen levensverwachting en het groeien van het aantal huishoudens daarmee. Europa is een vergrijzend continent. En heeft te maken dus ook met meer huishoudens. En die moeten allemaal ergens wonen. In Nederland is het zo dat er minder mensen in een bejaardenhuis gaan zitten. En die blijven dus een huishouden langer. Blijven dus ook langer woningen in bezit houden. Ja, en dat is logisch. Dat betekent dus dat er ook vanuit de vraagkant daar ook dus een demografische component in zit. Tegelijkertijd zie je in heel Europa een flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij jongeren het moeilijker hebben, en zeker in Zuid-Europa, om überhaupt werk te vinden, of dan wel werk te vinden dat stabiel genoeg is om een huurwoning en zeker een koopwoning te kunnen bemachtigen. Dus daar zie je vaak, dan noemen ze in het Engels generation rent, de generatie huur, waarin mensen zelfs er zijn zelfs beleidsvoorstellen bijvoorbeeld in Groot-Brittannië om mensen dan een lening aan te laten gaan, om zodat ze een huis kunnen huren. Dus gaan we naar een lening aangaan, zodat je de sleutelgeld of de eerste huur kan betalen of de garant kan staan als jij een woning wil huren. Zover is het bijvoorbeeld in Groot-Brittannië.
Gaan wij ook die kant op?
Ik hoop het niet.
Cindy, hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, ik herken veel van wat Wouter zegt. Problemen met onvoldoende woningen zijn er in heel veel andere landen. Er zijn wat accentverschillen. In bijvoorbeeld Duitsland zie je dat er een veel grotere vrije huursector is. In Nederland is dat een klein deel van de woningmarkt. En zo'n particuliere huurmarkt helpt wel bijvoorbeeld voor flexibele arbeidskrachten, voor mensen die tijdelijk in het buitenland studeren, om dan ook wat flexibeler te zijn qua waar je woont en waar je werkt. En in Nederland is die huursector, de vrije huursector is aanzienlijk kleiner dan in bijvoorbeeld Duitsland of in het Verenigd Koninkrijk. Een ander verschil van Nederland ten opzichte van de meeste andere landen is dat je in andere landen vaak veel spaargeld nodig hebt voor een eigen woning. In veel andere landen kun je 70-90% van de woningwaarde kun je financieren met een hypotheek. In Nederland is dat 100%. En dat kan verklaren waarom er in Duitsland bijvoorbeeld langer gehuurd wordt voordat er een woning gekocht wordt dan in Nederland.
Klopt het nou ook dat wij in Nederland gemiddeld best wel veel woonruimte hebben?
Klopt, ja. Het aantal vierkante meters per persoon is in Nederland een van de hoogste van de Europese Unie. Dat hangt er mede ook mee samen dat in Nederland veel eenpersoonshuishoudens zijn. En dat is de laatste decennia ook wel toegenomen.
Ja, ja. En ik zit ook te denken, Wouter, jullie hebben het al voor een deel benoemd, dat dat ook een probleem is dat het voor ouderen lastig is om naar een andere, kleinere woning te gaan. Want als zij niet door kunnen stromen, ja, dan blijven zij in die grote eensgezinswoning zitten, waar dan weer geen nieuw eensgezins huishouden in terecht kan.
Ja, nee, de groei zit inderdaad niet. Het is inderdaad waar, meer eenpersoonshuishoudens, en het zijn met name inderdaad met de vergrijzing, heeft dat te maken. En dat zijn inderdaad mensen die inderdaad soms ook wel op andere plekken willen wonen. Die ook wel graag in een nieuwbouw met lift willen wonen. Ja. Maar daar is inderdaad het aanbod te weinig voor. Of inderdaad de prijs is veel te hoog vergeleken met wat men wil betalen. En daar zit inderdaad een probleem. Dus het is vooral die groep die heel veel vierkante meters heeft. Het is inderdaad niet de jongere groep die als eenpersoonshuishouden over het algemeen heel veel vierkante meter heeft.
Dat blijkt ook uit een onderzoek van twee van mijn collega's. Die hebben met een enquête gekeken waar willen mensen nou wonen. Zijn ze tevreden met hun woonsituatie? En de belangrijkste uitkomst was dat vooral ouderen ook wel graag in een kleinere woning of een benedenwoning zouden willen wonen, maar dat die moeilijk te vinden is.
Ja.
En wat is dan verstandig om nu te doen voor de regering, onder andere?
Dat is een moeilijke vraag.
Nou, ik wil één ding, net was de vraag, hoe lijkt Nederland op West-Europa? Ik denk een van de dingen waar Nederland ook op wat je in heel West-Europa ziet, is dat de overheid een stap terug heeft gezet als het gaat over volkshuisvesting en woningbouw. Dat is in Nederland ook gebeurd. Hè? Dus waar voorheen Nederland een soort van sociaal contract na de Tweede Wereldoorlog bestond van, nou ja, we houden de lonen een beetje laag, maar we gaan wel voor zorgen dat Nederlanders betaalbaar kunnen wonen en huren. En we zorgen ook voor allerlei nieuwbouwprojecten, zodat mensen ook kunnen die een eigen woningbezit in kunnen stromen. Dat sociale contract, dat is er niet meer. En dat zie je ook in andere landen. Dus de vraag is een beetje, en dan ga ik niet noemen dat we nu een nieuw sociaal contract nodig hebben. Maar dat de overheid.
Niet?
Ja, nee, maar goed. Dat de overheid een nieuwe rol weer op zich moet gaan nemen. Weg van als een soort van scheidsrechter in een spel waarin woningen worden gebouwd en waarin regels worden opgesteld van hoe een woningmarkt functioneert, naar weer een actieve rol. Waarin wel degelijk wordt gezegd van, nou ja, om mensen betaalbaar wonen te kunnen laten wonen, moet ook vanuit de hele samenleving ook iets worden bijgelegd. Hè? Dus vaak is de vraag, moet de overheid wat bijleggen? Maar ik denk de overheid is een weerspiegeling van die samenleving. En ik geloof dat er, ondanks dat het een intens politiek verhaal is, er een enorme overeenstemming is eigenlijk dat dat wel moet gebeuren. Van huurdersverenigingen tot koopverenigingen tot
begrijp ik jou nou goed dat je eigenlijk zegt dat je er niet zo ideologisch moet aanvliegen in de zin van wel of geen overheid, maar dat jij zegt praktisch gezien is het nodig dat de overheid nu stappen maakt?
Nou, laat ik zeggen dat de overheid in ieder geval erkent dat het een regierol moet opnemen in de ontwikkeling van nieuwe woningen. Ik denk dat dat langzaam al wel aan, maar dat duurt even, het is een mammoetanker, maar een regierol moet aannemen. En dat het niet verboden is om geld of om middelen bij te leggen om te subsidiëren om het betaalbaarheid van woningen. Want één ding is heel belangrijk. Bijbouwen is belangrijk, ja. Maar van Spanje en Ierland weten we dat die hebben heel veel bijgebouwd. Die hadden op een gegeven moment heel veel woningen gebouwd, maar die waren allemaal hartstikke duur. En niemand kon er echt gebruik van maken. Het was nog steeds een wooncrisis, terwijl er allerlei woningen leeg stonden als speculatieobjecten. Dus het is denk ik heel belangrijk om wel te zeggen, het moet betaalbaar zijn, maar dan zelf woonplicht. Hè? Dat je niet gaat bouwen voor een speculatiemarkt, maar dat je gaat bouwen voor een woonmarkt.
Ja, Cindy?
Ja, die regierol vanuit de overheid is inderdaad een hele belangrijke. Uiteindelijk is het een politieke vraag wat er nodig is voor voldoende woningen. Daar kan ik als econoom belangrijke keuze in maken. Maar wat wel een randvoorwaarde is, is om ervoor te zorgen dat als er geld naar de woningmarkt gaat, dat het gericht gebeurt. Zodat ook de uiteindelijke bewoners daarbij gebaat zijn. En niet zozeer dat het geld alleen terechtkomt bij grondeigenaren en projectontwikkelaars. Dus dat is wel een randvoorwaarde bij de regierol die de overheid hierin kan nemen.
Cindy en Wouter, we hadden het zojuist met Vera over het tekort aan woningen in Berlijn. Maar we hebben nog iemand anders als presentator van deze podcast. En ook nu weer een verslaggever, dat is Isabel. Isabel, hallo, jij zit nog steeds in Parijs. Hoe zit het daar nou? Is daar ook een groot tekort?
Hey Ruud, ja, nee, dat klopt. Ik zit inderdaad nog steeds in Parijs. En ja, net als in Nederland is hier ook in ieder geval in Parijs een woningtekort. De vraag naar Parijse woningen is groot, maar het aanbod is beperkt en ook soms van matige kwaliteit. Het verloop van de woningmarkt heeft hier eigenlijk een beetje dezelfde trend gehad als ook in Nederland. Dus na de financiële crisis was er echt een dip in de huizenprijzen. Maar net zoals in Nederland en in Amsterdam is de prijs van huizen afgelopen jaren sterk gestegen. En volgens een Franse makelaar ligt de gemiddelde vierkante meterprijs in Parijs nu rond de 10.000 euro per vierkante meter.
Is het nou net als in Nederland, zodat vooral jonge mensen daar dan last van hebben? Bijvoorbeeld doordat de huren zo hoog zijn dat zij nauwelijks aan een betaalbare woning kunnen komen?
Ja, dat zijn inderdaad vooral jonge mensen die er last van hebben. Want die hebben bijvoorbeeld nog geen oud huis wat ze kunnen verkopen, waar de overwaarde in zit, die ze dan mee kunnen nemen naar een nieuw huis. Dus het zijn inderdaad net zoals in Nederland, met name de starters, die dus geen eigen huis kunnen kopen en die dus genoodzaakt zijn om te huren. Nou ja, omdat al die starters dus de huurmarkt op zijn geduwd, om het zo maar te zeggen, zijn ook de huurprijzen heel erg gestegen.
En wat doen ze nou eigenlijk in Frankrijk hier tegen? Hebben ze bepaalde maatregelen genomen?
Ja, nou, op de huurmarkt zijn wel flinke maatregelen genomen. En die lijken eigenlijk een beetje op het pakket wat minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge vorig jaar ook heeft gepresenteerd hier in Nederland. Ze hebben hier ook een soort huurpuntensysteem. Ja, om huisjesmelken tegen te gaan eigenlijk. Dus in 2019 is in Parijs een systeem van huurcontrole ingevoerd. En de maximale huur van een appartement hangt in dit systeem af van bepaalde kenmerken van een huis. Dus de locatie is belangrijk, het aantal vierkante meters. Maar ook bijvoorbeeld of een huis goed geïsoleerd is en of er bijvoorbeeld dubbel glas in de ramen zit. Op internet zijn er allerlei tools te vinden waarmee huurders zelf de maximale huur van een appartement kunnen berekenen. En als de huurder, of de verhuurder moet ik zeggen, boven die maximale huur zit, dan kan de huurder dat aangeven bij de toezichthouder.
Werken die maatregelen of is dat best wel moeizaam?
Aan de ene kant werken de maatregelen wel en aan de andere kant werken de maatregelen niet. Zoals ik al zei, dit systeem is in 2019 ingevoerd in Parijs. Dat was een pilot. En dat werkt in ieder geval op papier zo goed dat het nu ook wordt ingevoerd in Bordeaux en Lyon. Dus andere grote Franse steden. Iets wat op papier goed lijkt, dat kan in de werkelijkheid toch nog wat weerbarstiger zijn. En dat is ook in dit geval zo. Zo blijkt bijvoorbeeld dat huurders hun verhuurder vaak niet aangeven uit angst dat ze daarna uit huis worden gezet of dat hun contract niet verlengd wordt. En ook is de handhaving matig. Zo worden er weinig gecontroleerd en worden er weinig boetes uitgedeeld.
Nou, Isabel, ik hoor het. Het is een ingewikkeld probleem, want dan heb je ergens een oplossing en voor je het weet heb je weer een ander probleem dat je moet oplossen. We gaan er verder over praten met Cindy en Wouter hier aan tafel.
Is goed, Ruud. Succes.
Ja, als ik Isabel zo hoor, dan begrijpt mij toch een bepaald gevoel. Dat is aan de ene kant, dan komt er een oplossing en vervolgens hebben we die oplossing en dan komt er weer een nieuw probleem. En dan ga je je toch afvragen van hoe lang gaat het nou in godsnaam duren, hè, voordat dit nou echt is opgelost. Moeten we daar nou optimistisch zijn of pessimistisch over zijn? Eerlijk gezegd, ik weet het even niet.
Ik ben geen toekomstvoorspeller, kan ik niet zeggen.
Nee, we hebben geen glazen bol, maar het is wel erg ingewikkeld, of niet?
Als je kijkt naar de aantal nieuwe woningen die nodig zijn, dat zijn er geloof ik 115.000 per jaar. Dat zitten nu ongeveer net iets onder de 100.000 die nieuwe woningen die erbij komen. En dat is zowel nieuwbouw als bestaande bouw. En dus er komen meer woningen bij, dat gaat redelijk goed. En tegelijkertijd in de toekomst zou je ook kunnen zeggen van nou, als je dat nog weet te versnellen, maar ook nog in de toekomst ziet dat het aantal mensen, de demografische verandering, dus de ouderen, ja, op een gegeven moment ook komen te overlijden, als woningen vrijkomen, dan zou je misschien kunnen zeggen van ja, dan krijg je misschien een situatie waarin in ieder geval het aantal woningen en het aantal huishoudens veel beter op elkaar aansluit. Dat is het beste wat ik kan zeggen.
Cindy, we hebben het nou al vaak gehad over jongeren. Merk je nou in je eigen omgeving ook dat mensen bijvoorbeeld aan jou, je bent econoom, vragen ik kan geen huis vinden. Want ik denk, nou, iedereen merkt het in zijn omgeving. Ik had het net over mijn eigen zoon. Maar merk jij dat nou ook, dat mensen aan jou vragen van goh, hoe zit het nou, Cindy?
Ja, ik krijg wel vragen zoals van waarom mag ik nou niet meer lenen voor een huis bijvoorbeeld. Dat zijn wel vragen die ik krijg. En ik begrijp ook die vraag ook gerust wel. Want het lijkt inderdaad zo, als je meer mag lenen, kun je makkelijker een huis kopen. Maar dat werkt een beetje averechts. Want hoe meer mensen mogen lenen, hoe meer er dus geboden wordt, hoe sterker huizenprijzen stijgen. En dat lost eigenlijk het fundamentele probleem niet op. Dus op lange termijn zijn er gewoon meer woningen nodig. En wat er in de tussentijd op de korte termijn gebeurt, qua initiatieven, zoals de startersleningen bijvoorbeeld, dat is heel goed bedoeld, maar dat lost uiteindelijk het probleem niet op.
Nee, Wouter, tot slot. Ik vroeg in het begin aan jou van waarom vind je dit onderwerp interessant? Het is ook wel een onderwerp. Ik neem aan dat in de loop van de jaren ook steeds meer mensen vragen aan jou gaan stellen. Want het is eigenlijk een steeds urgenter probleem geworden.
Ja, ik heb ooit één keer een vriend een advies gegeven en dat ging helemaal verkeerd. Dus dat doe ik eigenlijk niet meer. Dat was vlak na de vorige crisis. Ik dacht, nou, nu gaan die prijzen gaan. Dat was een paar jaar geleden. En toen dacht ik, nou, nu gaan die prijzen echt alleen maar omlaag. En toen gingen ze alleen maar harder stijgen. En toen heb ik al geleerd van, oké, ik geef geen advies meer. Nee, dat doe ik niet meer.
Het belangrijkste, Karima, wat ik eruit heb opgepikt is, en dat sluit een beetje aan bij waarom we deze serie maken, dat is dat de overheid regie moet nemen. Want anders komt het niet goed. Vat ik dat nou goed samen, Cindy, Wouter?
Vat je heel mooi samen.
Ja, zeker regie. Maar ik denk ook dat het een kwestie van geld is. En ook de wil om dat te doen. En dat vereist ook van een overheid en een politiek om eigenlijk anders te denken en anders te opereren dan daarvoor. Dus het is meer dan alleen, oh, we hebben een beleidsstuk nodig. Het moet echt wel met een enige drang ook.
Dankjewel. Dit was het onderwerp woningmarkt, waar een knoop over moet worden doorgehakt. In onze volgende uitzending komt er een andere knoop. De knoop van de arbeidsmarkt. Dus ik zou zeggen, op naar de volgende aflevering.
Dank jullie wel.